We lezen uit Johannes 9 en daarvan de eerste 7 versen. Dus Johannes 9 en daarvan de versen 1 tot en met 7. Dat is zowel de tekst als ook de schriftlezing voor vanmiddag. Johannes 9, de versen 1 tot en met 7. En dan zullen we daarna gaan zingen uit Psalm 146. En dan spreekt de Heilige Geest vanmiddag in deze Laankerk aldus tot ons. En in het voorbijgaan zag Jezus iemand die blind was van de geboorte af. En zijn discipelen vroegen hem: Rabbi, wie heeft er gezondigd? Hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? Jezus antwoordde: Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet, maar dit is gebeurd opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Ik moet werken doen van hem die mij gezonden heeft, zolang het dag is. Er komt een nacht waarin niemand werken kan. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht van de wereld. Nadat hij dit gezegd had, spuwde hij op de grond, maakte slijk met het speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinden. En hij zei tegen hem: Ga heen, was u in het badwater Siloam, wat vertaald wordt met uitgezonden. Hij dan ging weg en waste zich en kwam ziende terug. Tot zover de tekst en de schriftlezing voor vanmiddag. Gemeente, wat een stumper loopt daar door Jeruzalem. Even voor de kinderen. Hij is blind, maar hij is ook blind vanaf zijn geboorte. Kun je dat voorstellen? Dat je nooit papa en mama hebt gezien. Dat je nooit de slaapkamer hebt gezien waar je slaapt. Dat je nooit de straat hebt kunnen zien waar je gelopen hebt. Een heleboel dingen kun je nog tastend een beetje ontdekken hoe ze in elkaar zitten. Maar je hebt ook nooit kleuren gezien. Als je naar buiten kijkt, heb je nooit gezien hoe blauw de lucht wel kan zijn. Deze man heeft geen enkele notie van kleuren. Blind geboren. En moet je hem daar zien lopen, hij zit modder op zijn ogen. Je zou zeggen, dat is toch heel gevaarlijk, kan misschien wel infectie opleveren. En hij loopt tastend en schuifelend. Hij komt bij de tempel vandaan, dus dat is heel hoog in Jeruzalem. En door al die straatjes en steegjes. En zo schuifelt hij van boven naar beneden op weg naar dat waterreservoir Siloam. Het water wordt uitgezonden uit Gion, dat is de bron. Zo wordt aangelegd door koning Hiskia. Hij dacht natuurlijk, als de stad belegerd wordt, dan kun je uitgehongerd worden, maar je kunt ook uitgedroogd worden. En daarom hebben we watervoorraden binnen de muren van de stad nodig. Er legt een aquaduct aan van die bron, opdat er ook binnen de stad watervoorraden zouden zijn. En als je een paar hoofdstukken terugbladert in Johannes 7, waar het over het Loofhuttenfeest gaat, dan wordt er ook naar verwezen, hè, dat water uit die bron werd gebruikt op het tempelplein, werd daar op een feestelijke manier uitgegoten. En dan zegt Jezus: wie in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen van dat levende water zullen uit zijn buik vloeien. Dit zei hij van de geest die er nog niet was, omdat de Heer Jezus nog niet verheerlijkt was. Maar dan zie je hoe dat water en die bron en Siloam, hoe dat een plaats had in het tempelleven, maar ook in het stadsleven van Jeruzalem. En daar moet deze blinde man nu naartoe en daar is hij op weg naar heen. Hij is blind geboren. En als wij vruchtbaar, met effect, naar de Bijbel willen luisteren, dan is de Bijbel niet afstandelijk, een verhaal van 2000 jaar geleden, maar dan is het een woord van God voor ons vanmiddag. En dan identificeren wij ons, nou ja, met deze blind geborene. En dat zou je kunnen afvragen, wie identificeert zich, wie vereenzelvigt zich met deze man die blind is vanaf zijn geboorte? Geldt dat dan voor onbekeerden? Mensen die moeten zeggen, ik heb nog nooit het licht van het woord van God in mijn hart ontvangen? Jazeker. Maar zou dat betekenen dat een christenmens, iemand die zo even of vanmorgen aan het avondmaal is gezeten, dat die zich daar niet mee vereenzelvigt? Er is een eerste bekering, maar er is ook een dagelijkse bekering. En de paradox van het christenleven is dat je nooit het gevoel hebt, nou heb ik het lek boven water. Het is misschien wel de paradox van het christenleven, hoe meer jij ziet, hoe meer je ontdekt wat je nog niet ziet. En hoe meer je gevoelt dat je afhankelijk bent van het licht, de verlichting van woord en geest, de verlichting door de Heer Jezus Christus, om God te kennen. En om jezelf te kennen. En om de Heer Jezus te kennen. En om al die dingen van dat onzichtbare koninkrijk van God te kennen. Wat weet ik van God? Wat weet ik van de heiligheid van God? Wat weet ik van de majesteit van God? Wat weet ik van de schoonheid van de Heer Jezus? Wat weet ik van de verdorvenheid en die ingewortelde zonde van binnen? Zend, Heere, uw licht en waarheid neder, niet waar? Wij kwamen toch niet aan dit avondmaal van morgen of vanmiddag om daarmee te zeggen, jongens, nou hebben wij het lek boven water. He, dat is zo'n prachtige zin in het avondmaalsformulier. We komen niet om daarmee te belijden dat we zonder zonde zijn. Maar we belijden daarmee dat wij midden in de dood liggen. En dat we het leven zoeken in hem die gestorven is. En wat meer is, die ook is opgewekt. En die het leven en de onvergankelijkheid in zichzelf heeft. En zo zou je het ook kunnen toepassen naar het licht. We komen niet om daarmee te belijden dat wij in onszelf het licht hebben en het licht zijn. Maar we belijden dat wij midden in de duisternis wandelen. En dat we geen stap kunnen zetten zonder het licht der wereld. Zonder de Heer Jezus Christus die ons licht is geworden. In die zin is avondmaal een oefening in afhankelijkheid. En een oefening in al meer sterven aan jezelf en je eigen mogelijkheden. En al dieper geworteld raken in de Heer Jezus Christus. He, wie roemt, die roemen in het licht van de wereld alleen. En in dat opzicht mag het ons wel opvallen dat in deze geschiedenis, he, dat kun je wel aanvoelen, je kent misschien ook het hele hoofdstuk wel zo'n beetje in zijn brede verbanden, dat het in deze geschiedenis erom gaat dat de Heer Jezus heel concreet in de genezing van die blind geboren laat zien dat hij het licht der wereld is. Hij is het licht, hij heeft het licht en hij geeft het licht. En als die blind geboren genezen wordt, dan is Jezus als het licht der wereld vlees en bloed geworden in deze genezing, dat deze blindgeborene helder mag zien. En alleen Jezus doet dat. Het is de Heere die uit erbarmen blinden geeft het lieflijk licht. En dat kun je niet genoeg concreet maken. Hebt u ooit in het Oude Testament gezien dat iemand van zijn blindheid is genezen? Door een profeet? Nee. Hebt u ooit in het Nieuwe Testament gezien dat een blinde genezen werd door een van de apostelen toen zij zoveel tekenen en wonderen deden? Nee. Iets wat erop lijkt is misschien dat Saulus van Tarse in Damascus 3 dagen blind was en dat hij toen door Ananias het gezicht weer heeft teruggekregen. Maar mensen die echt blind waren en vanaf hun geboorte blind waren, die zijn nooit genezen door profeten of door apostelen in het Oude of Nieuwe Testament. Die werden alleen genezen door Jezus. Het was een teken bij uitstek in het Oude Testament van de Messias. Die zou de blinden het gezicht geven. Een uitroepteken achter Jezus als de Messias, als het licht der wereld. Om te onderstrepen, licht maken in een donker oog. En als je de hele geschiedenis uitleest, dan voel je wel dat je dat mag toepassen naar je hart en naar geestelijke zin. En Jezus, die zegt tegen die fariseeën die het allemaal zo goed weten, hè, dan zegt hij tegen dat zij blind zijn en dat ze de dingen niet zien. En dus Jezus bedoelt die eigenlijke blindheid, die meest wezenlijke blindheid in deze geschiedenis en in de verkondiging door deze geschiedenis heen. Blind. En dat genees je niet door Nou ja, wat je allemaal ook onderneemt. Je kunt heel veel studeren en heel veel onderzoeken in de Bijbel en goede boeken. En dat moet je ook vooral doen. En dat is het middel wat het licht der wereld gebruikt om ons in dat licht te laten wandelen. En tegelijkertijd maakt dat het niet. Er is maar één die het licht maakt in de duisternis. En dat is bij uitstek de Messias. Bij uitstek het licht der wereld. En daar worden we vanmiddag bij bepaald. Deze blindgeborene die zat buiten bij de tempel was natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Want er mochten geen bedelaars zijn in Israël. Als iedereen nou echt de naaste liefde had en echt een ruim hart voor zijn medemens, dan zou je geen bedelaars gezien hebben. Maar buiten de tempel zaten nogal wat kreupelen en blinden te bedelen. En Jezus komt uit de tempel. Lijkt een wat neutrale mededeling aan het begin van dit hoofdstuk. Maar het is een heel geladen mededeling. Als u het voorgaande hoofdstuk leest, dan ziet u wel waarom dat geladen is. Jezus had bij dat Loofhuttenfeest op het tempelplein uitgeroepen, ik ben het licht der wereld. En de Joodse luisteraar, die kon scherp luisteren en die hoorde wat Jezus daarmee zei. Ik ben, dat had ooit geklonken bij de brandende braambos. Ik ben, die ik ben. Zo openbaarde God zich aan Mozes. En Jezus neemt deze woorden op zijn lippen. En die zegt dat hij zich geopenbaard heeft aan Mozes. En dat hij Israël verlost heeft uit Egypte. Dat hij niemand minder is dan God. Ik ben. Dat riep weerstand op. Hij, Timmermans zoon uit Nazareth. Ik ben. Is dat niet godlasterlijk als je dat op je lippen neemt? En Jezus heeft er nog een schepje bovenop gedaan aan het einde van hoofdstuk 8. Dan zegt hij, voordat Abraham er was, ik ben. Toen Jezus voor de tweede keer deed, toen hebben ze stenen opgepakt om die godslasteraar te stenigen. En Jezus, die zei, maar het is mijn tijd niet. En ik zal ook niet door een steniging omkomen. Ik ga aan het kruis, de enige door God vervloekte dood. En hij is uit de tempel gegaan. En dan komt hij buiten de tempel. En dan staat het treffend, hij ziet de blinde. Jezus staat stil. Het is zijn initiatief. En de discipelen van de Heer Jezus, die raken gelijk in gesprek, hè. Het is heel aangrijpend. Dan zit daar die blind geboren, moet je maar eens proberen voor te stellen. Een ongelukkige stumpen met zijn handen uitgestrekt om te bedelen. En dan gaan er van die wijze mannen omheen staan. Die bukken niet, maar die blijven gewoon staan. En dan gaan ze met elkaar in discussie over die man. In plaats dat zij met hem gaan spreken, spreken zij over hem. Nou, herken je misschien wel, hè? Dat zou wel eens heel erg eigen kunnen zijn aan mensen. Dat zou wel eens heel erg eigen kunnen zijn aan kerkgangers, aan christenen, aan theologen. Gaan discussiëren over iemand, zonder dat je hart hebt voor die ander. Heb je het over je dominee? Of over je leraar? Of over de ouderling? Of over je vader? Of over die homo? Maar je zou eigenlijk in gesprek moeten gaan met die ander, in plaats dat je allerlei redeneringen opzet over die ander. Misschien is dat wel vanmiddag een concrete notie waarin u zich moet bekeren, nietwaar? En waarvan het je verlangen mag zijn dat het avondmaal je kracht geeft om met deze zondige gewoonte te breken, om wat dat betreft ook in een nieuw godzalig leven te wandelen. Die anderen plaats te geven in je hart. En met innerlijke ontferming bewogen te zijn. In plaats dat je praat over hem, te praten met hem. Misschien wel dingen uit te praten met hem. En te zeggen, kom, ga met ons en doe als wij. Ze praten over hem in termen van oorzaak en gevolg. Nou, dat lijkt wel 20ste eeuws, 21ste eeuws. En dat is onze wetenschap. Als jij Ja, als je niet fit voelt, hè, dan zou het kunnen zijn dat er een oorzaak aan de grondslag ligt, dat er een bepaald stofje ontbreekt, of dat je bloed niet helemaal op peil is, en je stelt een onderzoek in, wat is de oorzaak ervan, en dan kun je misschien die oorzaak wegnemen, en dan kun je misschien weer veel fitter voelen. En zo zit het hele leven voor onze moderne mensen in elkaar. Maar het zit dus blijkbaar al bij die discipelen van de Heer Jezus. Ze denken in termen van oorzaak en gevolg. En op een heel bijzondere manier. Ze zeggen, ja, als jij die bijzondere blindheid hebt van je geboorte af, dat is niet zomaar, dan moet er ook een bijzondere zonde aan de grondslag liggen. Hè? En daarom, denk aan die rijke jonge man, die dacht, ik ben zo gezegend met de aardse zegeningen, dan moet God wel een oogje op mij hebben, dan moet hij mij wel gunstig gezind zijn. En dan is het verkopen van al je aardse schatten, dat is nogal wat. Dat is nou juist het bewijs van Gods gunst. He, dus uit aardse zegeningen leidde men de gunst van God af. En uit aardse tegenspoed leidde men de ongunst van God af. Bijzondere zonden die gebeurd moesten zijn. Zou deze man een bijzondere zonde hebben gedaan? Maar dan moet het dus al voor zijn geboorte zijn. Een prenatale zonde. Zoals Jacob en Esau die ruzie maakten in de baarmoeder. Of hebben zijn ouders een bijzondere zonde gedaan en die doorwerkt tot in het derde en vierde geslacht van deze vader en moeder? En zitten, ja, hoe zou dat nou zitten? Waarom is deze man zo blind? En waar moet je de oorzaak zoeken? Wij kunnen misschien heel makkelijk zeggen dat dat een verkeerde vraag is. Het is ook op een bepaalde manier een verkeerde vraag. Als het de methode is van die vrienden van Job. Die hadden 7 dagen gezwegen. En toen gingen ze praten, zeiden ze tegen Job. Job, je moet wel een bijzondere zonde hebben gedaan dat jij op die bijzondere rampen treft. Dus je 1 dag straatarm bent geworden. Dan waren ze maar blijven zwijgen. Hè? Je hoeft het voor een ander niet in te vullen of er bijzondere zonden zijn. En het is geen wiskundesom. Maar is dat het enige wat we uit de Bijbel kunnen leren? Als Achan, die gouden, die zilveren tong en de Babylonische kleed heeft genomen uit Jericho, verstopt heeft in zijn tent. En dan gaan de Israëlieten daarna vechten, dan vallen er 36 soldaten van Israël, die worden gedood. En dan zegt Jozua, Heer, hoe kan dat nou? En dan laat de Heer hem zien, ja, er is een speciale zonde. Waarom ik mij terugtrek uit jullie gemeenschap. Of tegen, dichter bij huis, als je in Johannes 5 leest over die verlamde van Bethesda, dan zegt de Heer Jezus, ga heen en zondig niet meer, opdat u niet wat ergens overkomt. Als wij persoonlijk met bijzondere tegenspoed getroffen worden, dan zou je best voor jezelf de vraag kunnen stellen, heeft de Heer daar iets mee te zeggen? En heeft hij mij geestelijke lessen te leren? En zijn er misschien zonden waarmee ik moet breken, zoals Israël moest breken met de band van Achan? In Amsterdam had je vroeger een dominee, in de 19e eeuw geloof ik, dominee Middel. Die had elke 6 weken een kerkraadsvergadering. En dan vroeg hij aan de mannenbroeders, hij zegt, mannenbroeders, hebben jullie de afgelopen 6 weken, tussen de vorige kerkraadsvergadering en nu, heb je gezien het werk van de Heilige Geest? Mensen die voor het eerst tot bekering kwamen, of die dieper de Heere leerden kennen en vrezen, en dat er geestelijke doorbraken waren. En als ze dan een beetje voor zich uit bleven kijken en aarzelend met hun hoofd begonnen te schudden, dan zei hij, zou er een ban in het leger zijn? Zou een bijzondere zonde onder ons zijn? Moeten we ons ergens als gemeente van bekeren? Wij zijn de tempel van de Heilige Geest en we kunnen de Heilige Geest bedroeven. En dat zijn effect, hè, zijn kracht, niet meer in ons midden is. Nou, dat kun je persoonlijk je afvragen. Dat kun je als gezin afvragen. En dat kun je als gemeente afvragen. Dus dat is de vraag van de discipelen. Ligt er iets aan ten grondslag? En Jezus die geeft het antwoord. En Jezus zegt, deze heeft niet gezondigd en zijn ouders hebben ook niet gezondigd. En je voelt wel aan, Jezus bedoelt dat niet in absolute zin, dat die man geen erfzonde zou hebben, of dat hij nooit zondige gedachten gehad heeft, of dat hij nooit een zondig woord heeft gesproken. Maar Jezus bedoelt, je kunt in deze situatie niet het verband leggen tussen een bijzondere zonde en deze bijzondere onheilen in het leven van deze blindgeborene. Zijn ouders hebben niet een speciale zonde gedaan. Ik denk vanmiddag aan ouders. Stel je voor, u bent zwanger. En dan stel je voor dat een bijzondere zonde van ouders zou leiden tot bijzondere kwalen van je kinderen. Wat moet je dan bezorgd zijn en bevreesd zijn? En de Heer zegt vanmiddag, we zaten toch naast die blindgeborene. Zegt hij vanmiddag, en je mag de stem van Jezus horen. Dan zegt hij, deze ouders hebben geen bijzondere zonde gedaan. Waarom die bijzondere kwaal in het leven van deze man is gekomen. Wat denken ze, wat het betekent voor deze man? En die zit daar te luisteren en Jezus zegt over hem, maar tegelijkertijd tegen hem, er is geen bijzondere zonde blind geboren waarom jij deze kwaal hebt. Je bent wel een zondaar, maar dat is niet het laatste woord. En dan gaat Jezus een komma plaatsen en dan geeft hij een hele andere richting. In plaats dat je denkt vanuit de oorzaak naar het gevolg, mag je denken vanuit de bedoeling van God. Wat zou God met mijn blindheid kunnen? Zou mijn verlegenheid een gelegenheid voor God kunnen zijn? Je voelt, dat geeft een volstrekt andere invalshoek om naar dezelfde dingen te kijken. Dan word je uitgetild boven het hier en nu en boven de omstandigheden. En dan ga je niet denken vanuit jezelf, vanuit je omstandigheden, vanuit deze wereld. Maar dan denk je vanuit God. En dan denk je vanuit zijn wereld en vanuit zijn koninkrijk. Wat zou God met deze kwaal kunnen? Heb jij misschien daarom zo'n last van jouw hoogmoedige hart? Wat zou God met jouw hoogmoedige hart kunnen? Wat zou Jezus ermee kunnen doen? Zou hij jou kunnen leren, leert van mij dat ik nederig ben van hart? En als je zo'n last hebt van je hebzuchtigheid, hè, en je kleeft aan deze wereld vast, en je bent zo onder de indruk van de zichtbare dingen, veel meer dan van onder de indruk dat, van dat onzichtbare koninkrijk van God. En je worstelt ermee en je topt ermee, hoe kleeft mijn ziel aan het stof, I see my nood. Zou hij er raad mee weten? En zou hij jou die wonderbare ervaring kunnen geven? Het is zaliger te geven dan te ontvangen. De grondwet van het koninkrijk van God. Dat je door uitdelen niet armer wordt, maar dat je door uitdelen juist rijker wordt. En God is de meest gelukkige persoon. En die deelt zo graag uit. Wat word je er gelukkig van? Als je enige mate in dat geluk en die gezindheid, die uitdelingsgezindheid van God gaat delen. De liefde, door middel van brood en wijn, die maakt je mededeelzaam. En zou je dan niet verlangen naar deze hele concrete vrucht om zo in dat nieuwe godzalige leven te wandelen? Ik heb een vriend die had weer een andere vriend en die was verslaafd aan roken. Had er van alles aan gedaan om er vanaf te komen, dit middeltje en die manier. En dat hielp allemaal niet en had zich een beetje bij neergelegd. Hij dacht, nou ja, dan moet je daar zeker mee leren leven. En toen zei die vriend van mij tegen hem, ze spraken in een christelijk kader. Hij zei, jouw God kan jou er zeker niet van verlossen. En toen kreeg hij zo'n pijn van binnen, hè, dat hij voelde, ja, maar dat is toch de eer van God. Zou God dat niet kunnen? Zou hij niet sterker zijn dan de boeien van mijn verslaving? Heer, wat zult u dan met uw grote naam doen? Ging hij bidden. En dan zegt de Heer, als u iets zult begeren, in mijn naam, tot glorie van mijn naam, ik zal het doen. En hij ervaarde dat God sterker is dan de boeien van de verslaving. Nou ja, vult u uw eigen situatie maar in. Uw eigen beproeving maar in. Wat zou God ermee kunnen? Die bijzondere zonde die je bewust bent. En die bijzondere omstandigheden waarin je gebracht wordt. Wat zou hij ermee kunnen doen? Om zijn glorie te laten schitteren, om zijn koninkrijk te bouwen. Je kunt de hele geschiedenis er wel doorgaan duiden, nietwaar? Als de Heer ons meer teruggeeft dan in het paradijs verloren zijn. In de nieuwe hemel, de nieuwe aarde, daar is geen val meer mogelijk. Daar woont alleen maar gerechtigheid en daar kan de ongerechtigheid niet binnenkomen. Er is de duivel geworpen in de poel van eeuwige ondergang. Geen duivel meer, geen dood meer, geen mogelijkheid van duivel en dood meer. Veel rijker dan Adam en Eva in het paradijs. Hoe wonderbaar is onze God? Het is net zoiets als die broers van Jozef, die hadden alleen maar kwade bedoelingen. En Mozes zei tegen hen, jullie hebben het ten kwade bedacht om mij in die put te gooien. En mij als een slaaf te verkopen. En ik ben in de gevangenis terechtgekomen. Maar God heeft dit ten goede gedacht om een groot volk in het leven te behouden. Als hij straks dat borduurwerk van uw leven en dat borduurwerk van de wereldgeschiedenis omkeert. En je niet meer tegen al die verwarde draden aankijkt, maar dat prachtige weefsel van God gaat zien. Dat alle dingen meewerkten ten goede degene die na zijn voornemen geroepen zijn. Dat staat alles in een nieuw licht. En ook die zorgen, en ook die beproevingen, en die tegenslagen, en die aanvechting, en die zelfkennis. En als je zo eens naar je kinderen kijkt, zou het verboden zijn. Dat je vanuit de glorie van God denkt en leeft. En zo naar je zoon kijkt die losgeweekt is van God en van zijn woord en van zijn verbond. En zegt, Heere, maar ik kan niet van uw woord loskomen. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Ik blijf de Heere verwachten. En ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Ook als mijn ziel vol angst is en vol zorgen is, wacht ik sterker op de Heere dan wachten ze op de morgen. Verdieping van het geloof. Dat geloof gaande gehouden op de bodem van je hart, dwars tegen alle omstandigheden in, nietwaar. Door middel van brood en wijn. Een extra hulpmiddel om ons in onze hulpeloosheid te versterken. En zo uit de bodem van ons hart te mogen zeggen, ik blijf de Heere verwachten. Blijkbaar heeft dat effect bij deze blindgeborene plaatsgevonden. Want luister maar, wat gebeurt er? Jezus heeft dit gezegd, dat dit gebeurd is opdat de werken van God in hem openbaar komen. En dan zegt Jezus tegen hem, nadat hij naast hem is neergeknield, en op de grond gespuugd heeft, en daar een mengseltje van gemaakt heeft, en op zijn ogen gestreken heeft, zonder dat die man erom gevraagd heeft. En dan zegt hij, nou moet jij naar het badwater Siloam gaan, en daar jezelf wassen. Hij zegt er niet eens bij dat hij dan beter wordt. Nou, zou u dat doen? Zo'n dwaas iets, modder op je ogen gestreken. En dan moet je als een blinde van de tempelberg helemaal naar beneden, voetje voor voetje, schuifelen met gevaar voor struikelen en zo. En dan moet je gaan wassen. Als je er goed over nadenkt, dan zeg je, wat is dat dwaasheid? Als wij in onze postmoderne cultuur staan, hè, en dan luister je naar dat woord van God. Want dat is toch het woord van God. Het woord van Jezus, dat ligt hier voor ons, dat is de Bijbel. En dan kun je wel eens het gevoel hebben, wat een dwaas woord. En is dat nog relevant voor onze tijd? En staat dat niet helemaal buiten onze cultuur? En kun je daar nog wel mee aankomen? Maar deze man, die stelt geen vragen, heeft geen twijfels die de overhand hebben. Hij is blijkbaar helemaal ondergedompeld in dat ene woord van Jezus. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij hem verwachting hebt gegeven, en hij staat op. En met alle moeite, pijn en ingewikkeldheid gaat hij op de tast van de tempelberg af, al die trapjes af, al die steegjes door, tot hij eindelijk bij dat badwater Siloam komt. En dan veegt hij de modder van zijn gezicht met dat frisse water. En inderdaad, joh, een heel klein beetje gaat hij zien. En een half jaar later kun je merken dat het nog effect heeft, dat hij het nog beter kan gaan zien. Weet toch? Met het wegvegen van de modder veegt hij als het ware zijn blindheid weg. En als hij achterom kijkt, dan ziet hij de hele architectuur van de stad Jeruzalem. En de tempelberg erbovenuit stijgend. En dan ziet hij de verbanden van alle dingen die hij nog nooit had kunnen bedenken. En die azuurblauwe lucht boven de tempel. De kleuren die altijd vreemd voor hem geweest waren. Hij kijkt zijn ogen uit. Wat een schoonheid en wat een heerlijkheid. In de schepping van God en in de stad van God die God zich heeft uitgekozen. En hij gaat naar huis, hoeft niet meer op de tas naar huis. Hij kan zomaar frank en vrij lopen en voetstappen voor elkaar zetten. En die buren die zeggen, ja, maar dat kan toch niet? En is hij het eigenlijk wel? We hebben maar 7 versen gelezen. Als u het hele hoofdstuk zou lezen tot en met vers 41, dan ziet u dat vanaf vers 7 of 8 tot en met het einde is het allemaal discussie over, is dit wel gebeurd en hoe is het dan gebeurd en wie heeft het dan gedaan? Het wonder wordt met een hele sobere uitdrukking beschreven, hij waste zich en werd ziende. Maar mensen kunnen daarmee niet uit de voeten en uit de weg. En die stellen heel veel vragen. En hoe meer die bestreden werd en bevraagd werd, hoe duidelijk hij wel overtuigd werd. Maar Jezus is een profeet. En dan komt Jezus bij hem. En die zegt tegen hem, gelooft u in de Zoon van God? En dan zegt hij, wie is hij, Heere, opdat ik in hem geloof? En dan blijkt dat hij ziend is geworden om Jezus concreet te zien en Jezus concreet te herkennen. Zijn weldoener, de enige die in staat is om van blindheid te genezen, de Messias. Denk je nog even aan dat grote contrast met hoofdstuk 8? Daar had Jezus gezegd, ik ben het licht der wereld. En daar werd die heerlijke boodschap van het evangelie verworpen en in twijfels getrokken. En hier is een arme, blinde man, hè, die weerloos is en zichzelf niet kan helpen en kan redden. Die ervaart het. In zijn eigen leven, in zijn eigen ogen, dat Jezus niet alleen de Messias is, maar dat hij het licht der wereld is. Een licht zo groot, zo schoon gedaald van s hemels troon, dat hem in de ogen schijnt. Het eerste werk in de schepping, wat was dat ook alweer? Er zij licht. En dan gaat heel die chaos, hè? De aarde was woest en ledig, dat komt in het licht te staan van het licht. En dat herken je ook wel in je eigen leven. Maar dat licht van het evangelie gaat schijnen, dan zie je de chaos en de woestheid en de leegheid van binnen. Dan zie je alles wat ongeestelijk is en alles wat ongeschikt is en alles wat voor God niet kan bestaan. En tegelijkertijd, in uw licht zien wij het licht. God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten heeft geschenen. Om te geven verlichting van de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. En zeg maar wat je dan ziet. Dan zie je hem, net als die blindgeborene. Dat gezicht dat zoveel troost bevat. Dan zie je dat vriendelijke aangezicht van God dat licht geeft en zoveel vrolijkheid geeft. En dan ga je herkennen in David die in het Oude Testament zegt, God is mijn licht, hij is mijn heil, wien zou ik vrezen? Al zit je midden in de duisternis, al zit je midden in beproeving, al zit je midden in aanvechting, al klaagt de wet van God je aan dat je tegen al de geboden van God zwaar en menigmaal misdreven hebt en geen van die gehouden hebt. Nochtans, uit pure genade. Alleen om de gerechtigheid en de genoegdoening van de Heer Jezus Christus. Vrede met God vrede bij God. Shalom. Recht gedaan aan God. Die in Christus is. Die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Het licht van het evangelie. Dit is het eeuwige leven dat u hem kent. De Heer Jezus Christus. En dat alles buiten hem verbleekt. Alles buiten hem. In relatieve zin in ieder geval. Duisternis is. En dat Jezus jouw licht alleen is. Dat er geen ander licht is dan hij alleen. Dit is het ware leven, lieven, loven, waar wij Jezus zien. En hoe meer van hem ziet, hoe meer verlangt om hem meer te zien, nietwaar? Opdat ik hem ken en de kracht van zijn opstanding. We zien nu door een spiegel in een duistere reden, hier in het avondmaal, hier in de evangelieprediking. Dan schijnt dat licht door in jouw duistere hart. En je ziet zijn onvergelijkbare schoonheid. En al jouw liefde strekt zich uit naar hem. En je hebt genoeg aan hem, zonder dat je ooit genoeg krijgt van hem. Maar juist daarom is dit avondmaal in het licht van het avondmaal van de bruiloft van het Lam. Om hem te mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Dat duistere spiegeltje voorbij zal zijn. En de levende ontmoeting ongestoord zal zijn. Nu maar één druppeltje van die oceaan van volheid. De volheid van licht, de volheid van vreugde, de volheid van leven. Heren, wanneer komt die dag dat ik bij u wezen mag en zien uw aanschijn geprezen? En nu heb je al een voorsmaak van dat eeuwige zalige hemelleven, nietwaar? En je proeft en smaakt in het avondmaal dat de Heere zo goed is. En je ontvangt in je ziel nieuwe kracht. En je dient God met blijdschap. Maar dan zal je blijdschap onbeperkt door het licht dat van zijn aangezicht straalt ten hoogste toppunt stijgen. Bij dit avondmaal kan het niet blijven, totdat hij komt. Wanneer komt u? Uw komst is het die mijn heil volmaken zal. Wandelt u in het licht? Bent u vol van het licht van deze wereld? Of moet je van jezelf zeggen dat je in de duisternis wandelt? Het licht schijnt in de duisternis in het evangelie, maar de duisternis heeft het niet begrepen. Jezus zegt, ik moet werken zolang het dag is. Hij heeft dus een werkdag. En die werkdag komt ten einde. En welke dag kunt u behouden worden? Welke dag is de meest geschikte dag om het licht van Jezus te ontvangen? Nou, dat is nu. De dag der zaligheid is vandaag, heden. Indien je zijn stem hoort, verhard je nu niet, maar laat je nu leiden. Wij bidden u, in de naam van Jezus, laat je vandaag met God verzoenen. Is het voor jou? Ben jij wel geschikt? Jezus zegt, zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Hij zegt niet, ik ben het licht voor de vromen en voor de gelovigen. Maar hij zegt, ik ben het licht voor de wereld. En u weet dat het in Johannes ook hele negatieve klanken kan hebben. Jij bent wereld. En jij bent niet geschikt. Er is zo'n geschikte zaligmaker voor de meest ongeschikte van de zondaren. Hij is het licht. Voor een jongere en voor een oudere die moet zeggen, in mij duisternis. Het licht dat in mij is, is duisternis. Opdat ook jij mag herkennen en erkennen. Ik ben het licht der wereld. Amen.